Welkom bij de Opening Totcast, de podcast over de evolutie en de revolutie van bewustzijn. In deze podcast gaan we het onder andere hebben over ziel en bewustzijn, archetypen als de bouwstenen van bewustzijn en de nieuwe mens, de nieuwe tijd en de overgang daarnaartoe. Wij zijn Geraldine van de Opening Tot en Charlotte van De Vrouw Achter Jou. En wij zijn moeder en dochter. Wij hopen hiermee inspiratie te bieden voor jouw eigen evolutie.
Yes, mama. Yep. Daar gaan we weer. En nou met eentje die ik ook echt heel erg leuk vind. En dat, nou, dat kunnen de mensen dan misschien al raden als ze de eerdere aflevering hebben geluisterd. De Steenbok. Dat ben ik. De Steenbok, of tenminste, dat ben ik. De zon in Steenbok.
De zon in Steenbok.
En, dan, en de Steenbok is gekoppeld aan Saturnus, om het zo even uit te drukken. En dus we hadden hiervoor, hebben we in de vorige aflevering hebben we het gehad over kreeft. Toen zei ik, nou, we hebben kreeft op het menu, lekker. Hè? Dus we zijn nu uit het water gekomen, zijn het land opgegaan naar de Steenbok. Nou ja, vertel mama.
Ja. Yeah.
Wat is er allemaal zo bijzonder aan de Steenbok?
Ach, de Steenbok is de eenvoud zelf, hè, eigenlijk.
Ja, less is more.
De Steenbok zegt less is more.
Ja.
Maar de Steenbok zegt ook van het glas is half leeg. En mag het een onsje minder? En doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dus aan de Steenbok zit inherent, en Saturnus in de horoscoop laat zien waar dat gebeurt, aan ik word weggedrukt uit mijn eigen kracht, want dat is het dus eigenlijk. We hebben het steeds, we gaan steeds uit van leeuw, empowerment. Wie ben ik werkelijk? Wat kan ik laten zien?
Ja.
En het archetype Steenbok, dat is, staat voor repressie. Dat staat voor inkaderen. Dat is eigenlijk een goed woord. De Steenbok zegt, houd het binnen de grenzen. Zet het in een doosje. Houd het klein. Vooral niet gevaarlijk doen. Dan weten we wat er gebeurt. En dus die mentaliteit die zit heel erg in de mensheid nu.
Ja.
En dat is, ik blijf mezelf maar herhalen, denk ik, de hele tijd. Hier moeten we onderuit. Dus de repressie en de suppressie van wat het patriarchaat en niet alleen de maatschappijen, de regels van de maatschappijen, maar ook de religies hebben bewerkstelligd, is dat we hele stukken van onze eigenlijk spirituele vrijheid, ons kosmisch zijn, hebben ingeleverd en het niet eens meer door hebben. Ik bedoel,
nee.
Ik denk dat dat ook, dat is de grootste pijn natuurlijk. We hebben het niet meer door dat we niet in onze volledige vrije scheppende kracht staan.
Nee, nee.
Dus,
nee, dat is wel echt nu de structuur, de maatschappij waarin we leven, is dat.
Ja, Steenbok geeft ook aan, het is de realiteit, het is de derde dimensie. Als je kijkt in de kosmos waar die staat, het is de laatste planeet die met het blote oog zichtbaar is.
Mm-hmm.
De planeten daarna, Uranus, Neptunus, Pluto en verdere nog, daar hebben we het waarschijnlijk ook nog wel over in een aflevering, maar laten we even Uranus, Neptunus, Pluto. Dat noemen we de transpersoonlijke planeten, die gaan buiten het individueel persoonlijke uit en
ja,
die pakken meer de mensheid, zeg maar, het collectief in zijn groei, maar Saturnus heeft, de ringen van Saturnus zijn dus eigenlijk ook de begrenzingen van tot hier en niet verder. Hij wordt ook genoemd de wachter achter de poort.
Oh ja.
Tot hier en niet verder.
Ja.
Zo hoort het. Hou je aan de regels.
Ja.
Dan mag je mee. Dan
binnen blijven.
Het is
binnen
een
inkader
en een inboxen.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, het is heel erg de regelstructuren door de mens gemaakte wetten.
Door de mens gemaakte wetten. Ja, en hier botst Saturnus met boogschutter die eraan vooraf gaat. Dat is het negende huis. Saturnus is het tiende, de maatschappij. Boogschutter negen. Waar de door de religie gemaakte wetten naar boven gaan komen. Terwijl ook, en daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar de zuivere vorm van het negende huis van boogschutter zijn de natuurlijke wetten, de kosmische wetten.
Ja.
Hoe dat we in de samenleving met elkaar op gelijkwaardigheid omhoorden te gaan. Die zijn allemaal ergens in de laatste paar duizend jaar verdwenen. En die zijn vervangen door machtsstructuren. Daar gaan we weer, schorpioen, macht, maar ook steenbok, macht, autoriteit. de baas zal wel zeggen hoe de regels zijn. En iedereen die daaronder werkt, die heeft dat maar te volgen, zeg maar. Dus ja, je ziet hier de regels van de, wat voor structuur je ook inzet.
Ja, ja.
Gezinsstructuur is er ook één, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, het is niet alleen maar de religie, maar het kan dus inderdaad de thuissituatie, het werk, elke vorm.
Elke vorm.
Kan je inderdaad vastgezet worden, kan onderdrukking. Is ook, denk ik, het landtechnisch, het nationalisme of hoe je politiek het land georiënteerd is.
Heel goed, inderdaad. Het nationalisme valt ook onder steenboet. En dan krijg je weer de oordelingsfactor, die hier ook een hele grote rol speelt. Wij zijn goed en zij zijn fout.
Ja.
Dat speelt zich in de religie af, dat zien we ook overal. Maar dat speelt zich ook, kijk wat er nu gebeurt in Europa. Hè? Wij willen het zo en zij, en dan krijg je weer het vingertje wijzen en het oordelen naar anderen toe. Dus een hele belangrijke groeifactor in het in de steenbok, in het saturnale circuit, zeg maar, is het vrijkomen van oordelen en dus sowieso oordeelloos worden, maar ook van zelfveroordeling. Want ook dat zit er heel sterk in, waar je jezelf steeds afwijst. In je gevoel kreeft, vierde huis, recht tegenover, dat je niet in het plaatje past. En dat je dus kennelijk niet aan de voorwaarden voldoet om ergens bij te horen in die bepaalde structuur. Want onze veiligheid, dus daarom hoorde kreeft en steenbok, dat is dus twee kanten van één as, die horen dus heel groots bij elkaar in die emotionele veiligheid. Kan ik mijzelf veilig voelen als ik volledig mezelf ben in een vorm en in een structuur waarin ik eigenlijk niet gezien of geduld word of wat dan ook. Nee. Dus het is heel belangrijk nu, en ik denk dat dit het grootste thema is nu om in de eigen empowerment, kracht te komen, is die innerlijke veiligheid en de verantwoordelijkheid voor wat je naar buiten uitdraagt, voor wie je werkelijk bent. Om dan te kunnen zeggen, ja, ik pas hier niet meer in of ik ga mijn eigen weg. Dan komt, dat is het 11e huis, komt daarna weer de eigen vrije keuze. Maar voor de meeste mensen is dit nog een hele lastige om los te komen van. En het gebeurt al in de jeugd natuurlijk. En daar is het ook nodig. De vader creëert daar de structuur van het gezin. En dat weet ik, dat is tegenwoordig allemaal anders. Dat jonge ouders doen dat ook in gezamenlijkheid. Maar ook daar nog, en dat heb ik denk ik bij Kreeft ook benadrukt, er zit nog een archetypische oude lading in ons mensen. En dat is dat zuidknoop van Pluto, eventjes in mijn vaktermen, waarin dus het begin van het patriarchaat teruggevonden kan worden, waar we allemaal eigenlijk nog dansen naar de poppen van, zeg maar. En dat is archetypisch, zit het in ons, totdat wij de volgende fase in kunnen gaan, waarin de daadwerkelijke open verbinding tussen de man en de vrouw in ons en de gender issues, de mannen en de vrouwen buiten ons. Dat er werkelijk daar een open verbinding van verantwoordelijkheid, van integriteit, van acceptatie ontstaat, dat ieder goed is zoals die is. En niet op kleur of religie of geloof of whatever. Ja, dat is hetzelfde natuurlijk. Maar afgewezen wordt omdat er een, ja, er op neergekeken wordt. Ja. Dat is ook typisch saturnaal. De baas staat boven en het volk staat onder.
Ja. Dus daar hebben we een oordeel over. Inderdaad.
Autoriteitsprincipe. Ja. Ja, ja.
Ja, ja. Ja, maar ik denk dat dat inderdaad ook wat je zegt binnen een gezin kan. Hè? De ouder bepaalt. En tot natuurlijk binnen een gezinsstructuur ook een bepaalde logische heid daarin.
Ja.
Maar soms ook doorgevoerd dat het opgelegd blijft worden.
Ja.
Of misschien in eerste instantie niet doorhebbend, maar later wel realiserend. Oh ja, maar ik doe dit eigenlijk alleen maar omdat mijn ouders dit wilden. Of vaak de vader het wilde. Dat ik dit ging studeren of deze baan kies.
Ja.
En zeker bij een steenbok, Saturnus-stuk, structuur, paan. Nou ja, je noemde het al, 10e huis, maatschappij. Daarin natuurlijk zo belangrijk. Hoe word ik gezien en hoe sta ik daarin?
Ja,
ja, als dat innerlijke stuk, het vierde huis, kreeft, als ik het allemaal goed zeg.
Ja, je zegt het heel goed.
Ja, als die veiligheid en die verankering daar niet in is, ja, dan ga je wellicht, nou ja, verkeerd voor jezelf, voor je eigen zielsontwikkeling verkeerd manifesteren in die buitenwereld.
Ja, eigenlijk je valse ik neerzetten.
Ja,
Hè? Niet wie je werkelijk bent.
Nee, dus met een masker op.
Ja.
Daar staan.
En dit is, oh, dat is ook leuk dat je dat woord gebruikt. Want als je in de horoscoop dus kijkt, dan zijn er dus vier, dat noemen we het kardinale kruis. Dat is het eerste huis, het vierde huis, het zevende huis en het tiende huis. Die staan dus als een kruis bovenop elkaar. En daar zijn dus de issues van ik en de ander. Eerste huis, zevende huis.
Ja.
En 4-10, mijn veiligheid en de maatschappij.
Ja.
De moeder en de vader. En me en mijn partner. En dus het is die vier, die zijn zo ongelooflijk belangrijk.
Ja.
Om die op een volwassen manier helder te hebben. Want dat is natuurlijk eerst, je moet het, je moet, niks moet. Maar het is wenselijk dat je de werking van deze archetypen in jezelf leert herkennen. Hoe ga ik om met de moeder in mij? Hoe ga ik om met het kind in mij? Hoe ga ik om met de vader in mij? Staat hij nog steeds buiten mij? Zodat ik mij klein voel en eigenlijk niet mijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Omdat ik steeds denk van, ja, maar dat durf ik niet alleen. Want ik weet wat daar voor straffen op staan. Ja. Dus opvoeding heeft heel veel, en dat is ook de bedoeling, heel veel oude thema's weer wakker gemaakt, naar boven gehaald, opgeroepen. Want daarom kiest de ziel dat ouderpaar. Omdat er vanuit vorige levens een zielsthematiek ligt die zegt, we mogen eens gaan kijken naar de zelfveroordeling. Of naar de veroordeling over anderen. Dus natuurlijk gelijk een projectiemechanisme, want het een kan niet zonder het ander.
Nee.
Maar veroordeling is een hele belangrijke. Schuld ook. Je schuldig voelen. Er zijn echt ook legio mensen die altijd met een gevoel rondlopen van, ik mag dit niet, want.
Ja.
Nou zijn er twee soorten schuld. Hier ligt een hele belangrijke. De schuld van Saturnus is een schuld die iets losmaakt in je, iets oproept. En het zit op een onbewust gebied. Dus het is niet van, oh, daar kan ik nog wel eens even bij, want ik kan het me nog herinneren. Nee, dat is een onbewuste mentale herinnering is dat. Dat er daadwerkelijk misbruik is gemaakt van je machtsposities. Dus van onderdrukking van anderen. Van gebruik maken van, van het systeem, zeg maar. Regels toepassen waar ze niet hadden gehoeven. Dus dan is er daadwerkelijk een schuld voor iets wat je ooit
een ander hebt aangedaan. In een ander leven. Dus
in andere levens.
Zielsniveau gesproken.
Ja, ja, dat trilt altijd door. En dat zijn, dat noemen wij de krassen op de bril.
Ja.
En de naald op de plaat die steeds maar weer dat terugbrengt. Want er zullen zeker situaties in dit leven zijn geweest of nog zijn, die dezelfde trilling weer naar boven brengen. Want niks gebeurt voor niks. Er is altijd een reden waarom het weer terugkomt. Minder of meer heftige vorm. Dat is ook dan helemaal niet belangrijk, maar dat je het kunt herkennen en erkennen. Waardoor je dus kunt zeggen, hier kan ik de vergeving en de heling naar mezelf toe, maar ook naar anderen. Ook al weet je dat het levens geleden is, kan je altijd naar de zielen van deze mensen de vergeving uitspreken. Het andere soort schuld, ook dat dragen we allemaal met ons mee, dankzij het patriarchaat, dankzij de religie, is de aangepraatte schuld. En dat is de schuld waarvan ze zegt van, we zijn zondig.
Ja.
En we hebben niks misdaan, helemaal niet. We hebben alleen de perfectie nagestreefd van het goddelijke, wetende dat we het niet konden krijgen of niet konden zijn. En daar zit dus een aangepraatte schuld.
Ja.
Maar dat is ook iets dat blijft in de hoofden als een mentaal rad, blijft dat ronddraaien in de vormen van de ja maar en niet.
Maar dat hoort niet bij Saturnus.
Maar die hoort bij Maagd. Die
komt nog een keer langs.
Aan het einde van het verhaal.
Ja. Maar ja, alles zit verbonden, dus in die zin logisch om het nu wel te benoemen. Want schuld kan je op meerdere manieren, zoals je zegt, herkennen.
Ja. En deze schuld, dus het tiende huis, die speelt zich dus af in de realiteit. Dit zijn dingen die dus ooit hebben plaatsgevonden. De schuld van die bij het machtarchetype hoort, dat is een mentale schuld. Het zijn overtuigingen.
Ja.
Dus het gaat helemaal niet eens om iets echts. Het gaat dus om gedachtenloops die maar blijven herhalen dat er iets mis is met je.
Ja, maar die kan ik me dan voorstellen, zoals we ook al vaker hebben gezegd, dat je die kan onderzoeken.
Ja.
Dat je die op kan schrijven, dat je daarnaar kan gaan kijken van, nou, is dat echt waar, et cetera.
Ja, precies.
Maar met die Saturnus-schuld, zeg maar, niet de schuld van Saturnus, maar de andere kant van schuld.
Ja.
Iets wat dus ooit schijnbaar heeft plaatsgevonden in een leven wat wij ons niet actief kunnen herinneren. Ja, dan kan je dus vergeving vragen aan de andere zielen geen idee wie dat dan precies zijn, aan jezelf, dat je dat dan schijnbaar hebt gedaan. Maar hoe doe je dat dan? Want ik bedoel, ga je dan ergens zitten? Hoe kan ik aan zielen die ik niet weet?
Oh, dat is een hele leuke. Ja, daar heb je gelijk in. Dat is natuurlijk een lastige. Want er zal een situatie ontstaan in je leven waardoor je denkt van ja, hier, dat trap ik er weer in. Dat doe ik het weer. Ik gebruik iemand, hè? Of zoiets daar. Nee, dat is. Daar hoor je vrij veel van tegenwoordig. Dat heet de zogenaamde Ho'oponopono mantra.
Oké.
Dat is zijn vier kreten. Vier kreten. Die komen uit Hawaii. En dat is een hele oude wijsheid. En hij gaat dieper dan dit, maar deze vier die worden tegenwoordig in de helingsceremonies heel veel gebruikt. En daarbij vraag je dan de vergeving. Dus de eerste is.
Moeten we hem even erbij pakken?
Goed denken. Ja, geef maar even dat ik ze niet.
Ik ga ze pakken. Nou, alsjeblieft, mam. Ja, je spiekbriefje. Ja.
Anders dan moet ik even gaan graven en ik concentreren terwijl ik zo in de flow ben. Dat is heel lastig.
Ja, logisch. Nee, ja, dat, het vloog
maar ja, het zijn dus inderdaad, en je hoort het heel veel tegenwoordig, het is ook echt heel mooi. En je zegt dus, het spijt me, vergeef me alsjeblieft, ik hou van je en dank je wel.
Ja, prachtig.
Ja.
Ja. En dat kan je dan voor jezelf, in jezelf hardop, beide denk ik kan. Op een plek denk ik ook die voor jezelf waardevol is.
Ja, dat kan zeer zeker. Ja. Maar je kan het in gedachten uitspreken. En als je er aan gewend raakt, dan doe je het eigenlijk bijna de hele dag door. Want dit is ook de zelfvergeving. Hè? Dat je dus eigenlijk
dat je dat ooit schijnbaar hebt gedaan.
Ja, precies. Ja. Vergeef me. Dan heb je dus die tweede die zo belangrijk is. Daarom komt die straks bij Neptunus ook weer terug. Want dat is het principe van heling en vergeving.
Oh ja. Ja.
En ik dank je. En ik hou van je. Die kan je ook omdraaien. Je kan dus eerst nemen ik hou van je. En dan komt het hart weer. Ja. De leeuw en de kreeft. Ik hou van je. En ik dank je dat je me dit aangereikt hebt. Dat ik er iets mee kan doen.
Ja.
Want dit heb ik niet voor niks ergens ervaren. Nee, en dat komt ik ook deze niet voor les niks nu terug.
Nee, dat ik het nu kan helen ook weer voor jezelf, dus, maar ook de lijn waar je vandaan komt. Generatie iedereen inderdaad. Ja, mooi.
Ja, en er is al heel veel onderzoek naar gedaan, naar de trilling van de woorden. En hij schijnt, in het Engels schijnt hij nog een krachtiger trilling te hebben. Maar ja, waarschijnlijk in de oertaal van de Hawaii's.
Ja, nog
is
meer.
Is natuurlijk het allerkrachtigste wat een woord is.
Ja, dat draagt zoveel in zich.
Ja, dat zijn de trillingen van het woord. Dus, maar deze is echt ook naar jezelf toe. Als je merkt dat je heel erg met jezelf in de knoop zit over wie je denkt dat je bent, je vorm, je denkt dat je moet zijn. En de vrijheid, of tenminste de twijfel die je in jezelf eigenlijk voelt van jammer. Weet je wel? Wat jij ook zo heftig kunt voelen bij jezelf. Dat je dus dit gewoon ook naar de zelfveroordeling ophoudt. Want we veroordelen onszelf te pletter. Dat we het niet goed doen en dat we harder ons best moeten doen en dat we beter hadden moeten luisteren. En zie je wel, en dit en dat. We zitten vol negatieve oordelen. Hè? En ik durf dit echt hardop te zeggen. En ik denk de meeste mensen, als ze eerlijk zijn naar zichzelf toe, dat je van binnen zegt van ja, daar zit hij en daar zit hij. En dat is oké, omdat ze nu naar boven kunnen komen.
Ja.
Heling en vergeving eroverheen kwamen. Daarom is de planeet Neptunus, die nu in zijn laatste graden in het teken vissen loopt. Dat is zijn eigen teken. En dus eigenlijk, daarom vind ik het ook mooi, want het speelt nog wel even een paar maanden. Wij nemen het nu natuurlijk iets eerder op, terwijl het later pas gehoord kan worden. Maar een teken heeft 30 graden. Iemand die met astrologie doet, die kent dat. We tellen dus in 30 graden. Neptunus op dit moment, en werkelijk letterlijk op de dag af, staat nu op 29 graden en 56 boogminuten. Dus iedere graad heeft ook 60 boogminuten.
Oh ja.
Geen 100, 60. 29 graden en 56 boogminuten. Dat wil zeggen dat hij dus de hete adem van het volgende teken voelt.
Ja.
Het volgende teken is ram. Dat komt na vissen. Maar wat doet hij op dit moment? Hij stopt. Het is heel uniek. Het is nog nooit zo voorgekomen op dit tijdpunt, op dit markeerpunt.
Ja.
Hij stopt, hij staat nu stil. Het is een verre planeet, dus die loopt heel erg traag. Hij staat dus even een poosje stil en vervolgens gaat hij weer terug uit.
Ja.
Dus dat noemen we
retrograde. Ja.
Dat doet hij niet in werkelijkheid, maar optisch gezien vanuit de aarde. En dat wil zeggen retrograde, er komt een repeat.
Ja.
Hij krijgt een herkansing in dat eigen teken van vergeving en heling,
ja.
Vissen. Dus hij had aan zijn 30 graden nog niet genoeg.
Nee, dus hij dacht, ik moet
hij
nog
wilde
terug.
Nog een stukje
ja,
bij.
Precies, ja.
En dat komt ook omdat de andere planeten ook met zware thema's bezig zijn. Dus ja. We krijgen een extra ruimte om nog meer bij onszelf te raden te gaan. Waar kan ik de verzachting in? Waar kan ik inderdaad zeggen, ik vergeef je. En daarom dit mantra is op dit moment heel belangrijk. Dan gaat hij op een gegeven moment, staat hij weer even stil. En dan gaat hij weer vooruit.
Ja.
Dat is in het begin heel erg langzaam. En dan gaat hij in, ik dacht halverwege 2025, gaat hij de ram in. En dan krijg je Neptunus in het teken ram. Die kent zichzelf niet. Want Neptunus is een water element wat zegt van, ik hou me bezig met het diepere, met het spirituele wezen wie ik in wezen ben. Het is de eenwording met de bron. En dan krijgen we ram. Hallo wereld, daar ben ik.
Ja.
Dus Neptunus in ram, die zal even moeten wennen,
ja.
Hoe dat hij deze energie
vorm gaat geven.
En ook hoe de wereld deze energie
gaat
oppakken.
Ja.
Ja, precies. Dus de heling en de daadkracht moeten ergens, de spiritualiteit en de daadkracht, dat is misschien beter dan te zeggen, moeten ergens samen een
elkaar
weg
gaan
vinden.
Vinden. Ook weer een balans.
Hoe zet ik mijn spiritualiteit in de wereld? Zie je? Dus dat gaat er aankomen.
Ja.
Dat is de volgende.
Ja, weer de volgende stap
ontwikkeling.
Inderdaad. Ja, precies, precies.
Ja.
Maar nu nog eerst.
Maar dat
steenbok.
Is dus de heling en die vergeving, die zijn voor Saturnus heel erg belangrijk, want die kan zich zo schuldig voelen, gebukt. Ja. Ook weer Saturnus. De kromming van een rug, en degene die mij kennen, die weten dat ik dus een rugprobleem heb. Ik heb polio gehad als kind en dat heeft zich afgespeeld op de rugspieren. Dus die zijn verlamd geraakt, waardoor de wervels geen ondersteuning meer hebben. Wervels, structuur, Saturnus. Ja. En dus niet mijn lichaam verder kunnen ondersteunen. Dus ik heb een kromming en heb een rollator nodig om te lopen. Maar ik heb heel goed begrepen dat in mijn vorige levens ik ook de structuur ofwel te rigide heb vastgehouden.
Ja.
Waardoor er dus in dit leven een inzicht gevraagd wordt van waar hou jij die controle steeds zo hard vast? Waar is je flexibiliteit gebleven? Hè, dus allemaal dat soort vragen die om zo'n thema heen komen, die spelen dan in je leven op een gegeven moment af. En nou ja, en daar komen de inzichten van. En ik denk, dat is inderdaad, dat neem ik in. Dus dan vallen de kwartjes ook steeds
ook weer,
samen.
Weer samen.
Maar daar krijg je dus het gebukt gaan.
Ja.
Letterlijk.
Ja,
dat ik ook dacht, wat
atlas
is er mij, wat heb ik
wereld.
Ooit gedaan? Als atlas die hele harde realiteit van de wereld op zijn schouders storst. Ja, dat is wat Saturnus doet. Kom maar, ik draag het pakje wel.
Ja,
Ach. Maar ik hou vol, hoor.
Ja.
Dat is een van de goede dingen van Saturnus, die steenbok.
Ja, doorgaan. En,
doorgaan tot je er beneden valt.
Ja, de doorzetter, vasthouden. Dingen afmaken. Dus maak dingen af, volhouden, doorzettingsvermogen. Stabiel, betrouwbaar. Maar ja,
dat is natuurlijk de positieve trilling.
Ja,
die
kan je ook aan ondergebukt gaan.
Vanuit
de validatie denk ik dan toch ook.
Daar is zeker de validatie weer mee te maken. Als jij er alleen maar doorgaat, zodat de anderen zeggen, goed, zo wat knap. Het schouderklopje weer. Ja, dus daar komt de leeuw die in conjunct op de steenbok staat. Dus dat is altijd een soort stressfactor.
Ja.
Waarom doe ik dit? Ja, als je ik denk een waarom-vraag hier heel erg belangrijk is altijd. Waarom is het voor mij belangrijk om mijn plek in de buitenwereld in te nemen zoals ik hem in wil nemen. Zoals ik me eigenlijk gepoest voel en gestuurd voel om die plaats in de wereld in te nemen. Is die gebaseerd op wie ik werkelijk ben? Dan gaan we dus weer. Kan ik dat vanuit een innerlijke veiligheid doen, omdat ik weet waarom ik dit doe? Of doe ik dit om weer iets te bewijzen, zowel naar mezelf als naar anderen?
Ja.
Maar dan is die ook, dan val je toch van die plank af op een gegeven moment.
Ja, want dat houdt geen stand.
Dat houdt geen stand,
nee.
Om het maar letterlijk te zeggen, met een steenbok.
Ja, precies.
Waar is het op gebaseerd? Ja. Dus de realiteit, Dat is, was voor mij ook toen steeds meer begon duidelijk te worden wat Saturnus betekent in een horoscoop. Want hij heet in onze studie the structure of the consciousness. Dan denk ik, ja, de structuur van je bewustzijn. Oké.
Okay. Tuurlijk.
Dus ja, dat snapt iedereen. Weet ik, heb ik geleerd, snapt ja. iedereen. En ik
dus zo is het. Ja.
Wat geef ik daar dan voor ja. woorden aan?
Ja.
Hoe kan ik dat in een horoscoop? En in één keer, ja, dan vallen de kwartjes. Ik denk, yes, of course. Maar het is gewoon, hoe sta ik in de wereld?
Ja, nou ja, wat gewoon.
Is,
ja.
Gewoon, dat betekent die dus. Ja. Wat is mijn realiteitsbeeld? Hoe sta ik erin? Waar neem ik mijn verantwoordelijkheid? En ik dacht, oh, Saturnus, laat je dat zien. Ja, dat wist ik ook wel. Maar dat is natuurlijk wel je bewustzijn. Ja, want wat je laat zien, is hoe je jezelf ziet. En als je op een gegeven moment een andere kijk op jezelf krijgt, dan kan je nog eens achter je oren krabben van laat ik dan zien
ja.
hoe ik mezelf zie.
Ja.
Of laat ik een plaatje zien waarvan ik uit ervaring weet, oh, maar daar kom ik wel mee weg.
Ja.
Of dan heb ik aanzien. Of dan tel ik mee. Of dan voel ik me veilig. Maar dat is het plaatje. Het masker. Ja. Zoals we ook zeiden.
Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, en dat is dan inderdaad, hoe lang hou je dat vol? En hoe, wanneer brokkelt dat af? En ik denk in deze tijd alleen maar sneller.
Snel. Want je roept namelijk altijd een projectiebeeld in de buitenwereld ja. op, waardoor je het in your face in de realiteit krijgt van, hey ho, wacht eventjes. Of je verliest je baan.
Ja.
Of
uiteindelijk, ja.
je rug geeft het op.
Ja.
Of whatever.
Ja.
Waarom overkomt mij dit? En niet, waarom overkomt mij
ja.
dit?
Ja, boehoe, superzielig.
Want dan komen we ja. in de slachtofferrol. Maar ja. gewoon de pure vraag, waarom loop ik hier tegenaan? Wat ja. is er in mij dat dit oproept? Want er gebeurt niks wat je niet zelf naar je toe trekt. Dat is hoe de energie werkt. En daar komen we nu, nou het kwantumveld zo helder wordt, zeg maar. Het is nog altijd natuurlijk een hele kluif, maar in ieder geval de belangrijkste regels en wetten heeft Einstein daar ook al aangetoond. Dit is de realiteit die je zelf oproept. Ja. Want er is niet meer dan dat. Je creëert je eigen werkelijkheid. Dus Saturnus, de werkelijkheid, is het beeld van jezelf, wat je naar buiten uitdraagt en wat je dus tegelijkertijd weer terugkijkt om er iets mee te kunnen doen. Dus het is de projectie van en naar, zodat ja. je daarin kunt groeien. Dat is de bedoeling. Volwassen worden. Emotioneel volwassen worden. Saturnus is ook de volwassen mens. 30 jaar, dan ben je, hoe heet dat, astrologisch volwassen. Het is de vader in de horoscoop. De verantwoordelijke voor de structuur waar je dit leven in begint. Maar het is ook de minister-president.
Ja.
En het is ook de koning.
Ja.
En het is ook de leider.
Ja.
En nou ja, in hoeverre dragen die koningschap, leiderschap, autoriteit vanuit het hart,
ja.
kreeft, of vanuit het hoofd? Want anders verlies ik mijn aanzien of ja. ben ik niet belangrijk meer en zien ze me niet meer staan enzovoort. Dus het ja. zijn steeds, welk archetype we ook pakken, zullen we dezelfde dingen tegenkomen die vanuit een andere emotiehoek of vanuit een andere overtuigingshoek steeds weer op diezelfde thema's neerkomen. Wie ben ik? Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid? Hoe help ik mezelf verder en hoe help ik daarmee de wereld verder?
Ja, ja mooi.
Ja, mooi hè?
Ja,
ja, ja. Ik word er ook zo blij van.
Dat zeker. Ja, ik kan er eigenlijk weinig meer aan toevoegen. Nee.
En dit is het nieuwe leiderschap.
Ja.
Hè, waar veel mensen tegenwoordig naar op zoek zijn. Nieuw leiderschap. Ja, vanuit het hart en gelijkwaardigheid. En verantwoordelijkheid. En integriteit. Dus ja. het is geen softie.
Zeker
het is
niet.
Zeker
nee,
geen softie.
Want die kan ook gewoon beslissingen nemen.
Het is iemand die inderdaad ja. durft te zeggen van, hier staan we niet voor.
Ja, of we gaan de andere kant op.
Dan staan we ja. voor, wat bindt ons mensen?
Ja.
Die natuurlijke wetten, die kosmische wetten, daar staan we voor.
Dat, ja.
Ik denk, nou, we kunnen over Saturnus kunnen we er eigenlijk nog wel eentje maken, denk
nou,
ik.
Ja,
maar
wie
misschien
weet, gaan we dat ook nog wel doen.
Plakken we hem ergens bij? Ja,
ja.
Plakken we hem ergens
ja,
bij.
Nou ja, dat zou ook weer een beetje, ja, ik wou zeggen, ja. arme bok, steenbok, hier ja. wordt je ergens een beetje bijgepakt.
Nee, maar ik voel al wel waar die straks zeker nog een keer terugkomt, want we hebben er ook een over Chiron.
Ja, dat klopt.
En Chiron is de verbindende factor tussen Saturnus en Uranus. Dus ja. ik denk dat we hem daar nog in kennen. Dat is jouw andere vriendje.
Jee.
Dat we ja. daar nog een keer hem dunnetjes overdoen, ja, nou, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, weer dunnetjes overdoen. Ja. Gewoon opnieuw weer uitnodigen en erbij laten zijn. Ja. En dat hij weer mag stralen.
Aan de ronde tafel.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Nee, in al zijn eenvoud en soberheid. Want dat is ook wel een kant van Saturnus. Die bulkt niet van overdaad, zoals de leeuw. Maar het is de soberheid. In zijn negatieve vorm is dat schraalheid.
Ja.
Je niks gunnen. Maar in zijn positieve vorm is het soberheid. Less is more.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, klinkt heel goed.
Klinkt goed, hè?
Ja, zeker. Nou, we kijken uit naar de aflevering over Chiron. Maar er zitten er nog zoveel leuke tussen die we nog op gaan nemen. Ik kan niet wachten.
Nee,
ik
heb er moet toch wel even.
Ja.
Er moet af en toe een pauze tussen zitten.
Precies, ja. Precies. Ja, gewoon om even adem te halen of te eten. Of wat dan ook. Het leven gewoon überhaupt.
Het leven.
Ja, is ook belangrijk. En dan kunnen mensen het ook weer even lekker laten bezinken. Nou ja, sowieso kunnen ze dat. Ja,
precies. Kunnen net zo lang. Ze kunnen het in hun eigen tempo afluisteren.
Ja, dus dat is altijd heel fijn. Nou, dank je wel,
man. Nou, Lottie, dank je wel weer. Ja, het was me weer een vreugde om over jouw steenbok zo door te kunnen praten. Nou,
vind ik ook. Heel fijn. Dank je wel,
Oké, tot de volgende.
Yes. Deze podcast wordt gemaakt door Geraldine Pontenagel van De Opening Tot. Met twee O's, evolutionair astroloog. En haar dochter Charlotte Roels van De Vrouw Achter Jou. Zij is theatermaker en storyteller. En nu dus ook podcastmaker.